zoom, 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 zoom. Welkom bij de tweede podcast van de Pollinator Podcast. We zijn dit begonnen omdat wij heel veel vragen kregen over pollinators, hè, over bestuivers, maar ook over biodiversiteit, over bodem, over de bijtjes, de bloemetjes. We kregen zoveel vragen dat we dachten van nou, misschien moeten we daar iets mee. En juist in deze tijd, waarin toch veel meer dingen online zijn, lag het voor de hand om een podcast te beginnen. Dus bij deze de tweede opname. Ik ben Tom van de Beek van de Pollinators en ik zit hier samen met...
Zaira, Gan.
Dag, Zaira.
Hi, Tom.
Hey, welkom. Leuk dat je er bent. Je mag je zo meteen voorstellen. Ik zal eerst vertellen waar we nu zijn. We zijn in Den Haag en daar kom jij ook vandaan, hè?
Yes.
En op een bijzondere plek, Pluk Den Haag. En daar is ook een voedselbos. Tenminste, dat wordt vandaag aangelegd. Het voedselbos heet Voedselbos Het Achterland. En het is vandaag ook nog eens een keer het Tree Fest, de tweede keer dat we het organiseren deze maand. En het is sowieso al een hele leuke dag. Jij hebt net een workshop gegeven, dus daar wil ik graag meer over horen. Ik wil ook meer horen over het waarom daarvan. Want ik ken jou eigenlijk al best wel lang, maar nooit zo vanuit de hoek waar je nu in bevindt. Dus ik ben wel heel benieuwd wat jou ook gebracht heeft op de plek waar je nu bent. En dan bedoel ik niet alleen vandaag, maar sowieso in je leven. Dus zou jij jezelf ook even willen voorstellen?
Ja, natuurlijk. Inderdaad, mijn stad. Ik woon hier vlakbij, dus dit is ook letterlijk mijn achterland. Ik ben hier ook wel vaker. En ik doe hier ook veel lokale dingen. En het is wel grappig dat je het zegt, inderdaad, ik doe eigenlijk heel veel verschillende dingen. Eigenlijk allemaal wel met een soort van rode draad. En de rode draad is dat het goed moet zijn voor de mens, de natuur en de toekomst. Dat zijn tegelijkertijd ook de drie permacultuurprincipes waar ik het vandaag over gehad heb met de mensen die aanwezig waren. Het was een hele goede opkomst trouwens, echt een hele leuke groep mensen. Je merkt ook wel dat er steeds meer aandacht is voor permacultuur. En wat is dat dan precies, permacultuur, daar hebben we het over gehad en wat kun je ermee? En ik ben er zelf dus een jaar of 5 geleden mee begonnen. Vanuit een soort behoefte om te begrijpen waar mijn eten vandaan kwam. En eigenlijk ook gewoon die verbinding weer te voelen en te ervaren. En,
maar waarom had je dat? Waarom wilde je dat graag?
Dat wilde ik graag. Eigenlijk om verschillende redenen. Ik was er wel langer natuurlijk heel erg met ideële dingen bezig. Met klimaatverandering natuurlijk. Waar ik ook met mijn stichting Blue O2 mee bezig ben. Ik heb inmiddels alweer 5 of 6 jaar geleden stichting Blue O2 opgericht. Met het idee om juist ook de oceaan en de capaciteit van de oceaan te benutten om klimaatverandering tegen te gaan. En dat was echt wel een zoektocht geweest hoor, van ja, hoe doe je dat dan vervolgens precies? En inmiddels hebben we ons echt ook steeds meer toegespitst op eigenlijk het versterken van weerbaarheid van kustgemeenschappen. En daarbij gebruik ik eigenlijk permacultuur. Dus ik gebruik permacultuur eigenlijk in alle facetten van mijn leven wel. Dus of het nou is een project ontwikkelen, of hoe ik mijn eigen tuin structureer, of iemand anders zijn tuin, want ik doe ook wel eens tuinen bij andere mensen. Hoe ik de boodschappen doe. Eigenlijk overal zit wel een stukje permacultuur in. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een soort begrippenkader. En voor mij is het heel logisch. Als je net zoals ik heel verbonden bent met de natuur, het heeft ook een bepaalde logica. En permacultuur is eigenlijk gewoon een beetje een soort van vertaling van die logica naar de natuur, naar een aantal ontwerpprincipes waar je mee aan de slag kan.
Maar kun je nog even heel in het kort voor de absolute leek die nog nooit van het woord gehoord heeft, permacultuur, wat versta je daar precies onder?
Ja, het bestaat eigenlijk uit 2 woorden. Het is in de jaren 70 ontstaan als begrip door een beetje de grondleggers. Van de permacultuur. Holmgren is er een van. Je kunt van het een en ander van hem online vinden. Heel veel zelfs. Het staat voor permanent en cultuur. Cultuur. Permanente cultuur. En dat is eigenlijk een soort tegenbeweging tegen agricultuur, wat als niet permanent beschouwd wordt. Maar wat ik mooi vind, is eigenlijk een soort van hoe die twee zaken bij elkaar komen. Niet dat het ergens tegen is, maar juist dat het ergens voor is. Want ja, cultuur is natuurlijk wat wij mensen met elkaar maken. En natuur is zeg maar alles wat we niet maken, maar waar we wel onderdeel van zijn. Mm. En permacultuur brengt die twee werelden eigenlijk bij elkaar. En wat ik heel mooi vind aan permacultuur is dat het je eigenlijk een soort van begrippenkader geeft van voor interactie met die natuur. Van hoe ga je met die natuur om op een manier wat goed is voor jezelf, goed voor de aarde, ja, goed voor natuur natuurlijk, maar ook goed voor de toekomst. Dus eigenlijk brengt het ook wel weer heel erg het denken samen van bijvoorbeeld Native Americans, die werken met het Seven Generations Principle. Ja, weet je, er zijn gewoon heel veel verschillende manieren om hetzelfde te zeggen. Dus of je het permacultuur noemt, of je hebt het over het Seven Generations Principle. Voor mij is het allemaal wel een beetje hetzelfde.
En de kern is telkens natuur als, als basis of als beginpunt. En ja, jouw mens zijn, dus de cultuur, ja, daarmee proberen te verweven en te zorgen dat jij daar echt onderdeel van wordt, in plaats van dat je er buiten staat en de natuur naar je hand probeert te zetten.
Ja, ja.
Op een manier die niet past bij die natuur, toch?
Ja, precies. Ja, ja, en ik denk sterker nog dat het een kwestie is van in plaats van jezelf als mens boven die natuur te plaatsen. En we zijn natuurlijk heel lang in de illusie geweest dat wij een soort van de natuur konden beheersen voor onze eigen behoeften. En nu blijkt toch wel redelijk duidelijk dat dat niet het geval is. Maar dat we onszelf echt in die natuur plaatsen als onderdeel van dat web. Van het web van leven. En dat, ja, dat zorgt gewoon sowieso al voor een andere levenshouding. Maar het zorgt ook ervoor dat je daar heel anders naar kijkt wat je dan doet met die natuur. En dus inderdaad bijvoorbeeld voedsel is een van die manieren waarmee je interactie hebt met die natuur. Want ja, voedsel is natuur. Wij zijn natuur. Dus het is ook vaak een soort van spiegel, vind ik, voedsel.
Een spiegel voor
voor de samenleving.
Voor de samenleving. Van hoe gaan we met hoe produceren we ons voedsel? Ja. Is ook een spiegel voor onszelf. Ja. Van, hoe staan we eigenlijk zelf
Ja,
ik vind,
ja, precies. Dus bijvoorbeeld als ik kijk naar die monoculturen die we gecreëerd hebben. Ten eerste is er natuurlijk een heleboel mis mee. Het is niet weerbaar. Hè? Er hoeft maar iets te gebeuren. En ja, je hebt inderdaad een plaag en de oogst is verloren. En dat heeft dan vervolgens ook heel veel consequenties. Maar diezelfde monocultuur, die zie ik ook in hoe we met elkaar omgaan. Het is een soort van eenheidsworst. Iedereen die moet in een bepaald plaatje passen. We zijn allemaal bezig met status en met geld. En gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die ook andere dingen nastreven. Maar ja, en we hebben ook het idee van ja, als je niet in dat plaatje past, dan hoor je er soort van niet bij. En het mooie vind ik van iedereen die kan zijn groenten verbouwen. Er zit geen verschil in. En misschien kan niet iedereen die baan als bankier krijgen. Gelukkig wil ook niet iedereen hem. Maar iedereen kan groenten verbouwen. Of iedereen kan in principe een voedselbos aanleggen. En het leuke is dat het dus ook heel veel verschillende mensen aantrekt. En juist diversiteit is heel erg een begrip wat we gebruiken ook bij permacultuur. En dat is ook tegelijkertijd weer die positieve spiegel. Dus op het moment dat je samen iets heel erg divers creëert, merk je dat je dat vaak ook met een hele diverse groep mensen doet. En dat is leuk. Dat is ook veel interessanter. Er gebeurt veel meer dan in zo'n monocultuur. Ja, saai om naar te kijken. Het is niet alleen kwetsbaar, het is ook gewoon hartstikke saai. Ja. Dus die kleurrijkheid, dat zie je ook op een plek als deze, op Pluk. Ja. Gewoon hoe de gebouwen eruit zien, hoe het allemaal gemaakt is, met heel veel liefde, met heel veel handwerk. Het is kleurrijk, het is divers, het is... Ja, het is echt.
Dat is mooi.
Ja, dat is heel mooi.
Ja, mooi dat je dat zegt. Ik vond het ook wel mooi in je workshop net, dat je zei van, je noemde een paar ethische principes, denk ik dat je dat noemt, op het Earth Care, People Care en Fair Share. Dat zijn eigenlijk de basisprincipes achter de permacultuur. Maar je zei van, ja, maar er is nog een vierde. En als je het in cirkels zou zetten, die drie cirkels, dan zou de binnenste cirkel die al die drie andere dingen omvat, dat zou eigenlijk self-care noem je dat, hè?
Ja.
Dat vond ik wel mooi dat je dat erbij betrok, want op het moment dat je dus inderdaad niet aan self-care doet, hè, dus eigenlijk verwaarlozen, zeg maar, van jezelf of van die connectie met natuur bijvoorbeeld, dan heeft dat ook zijn weerslag in de praktijk.
Ja.
Dus dan moet je ook dan heeft het ook zijn effect op de aarde of de mensen en op dat het eerlijk delen, zeg maar.
Ja.
Dus dat vond ik al heel erg mooi. En ik was wel benieuwd hoe je dat dan zelf toepast. Ja, natuurlijk niet alleen in je eigen leven, want dat doe je, maar ook specifiek op het vlak van permacultuur, voedsel verbouwen.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen?
Ja, nou ja, ik vind het inderdaad heel grappig als je zo zeg maar earth care, people care en future care, dat is een andere benaming voor fair share, over elkaar heen leggen. Eigenlijk de basis is dat, die begint gewoon bij jezelf. En dat is natuurlijk ook het stereotype gezegde van betere wereld begint bij jezelf. Of you are the change. Dat is ook een mooie manier om te zeggen, vind ik. En denk inderdaad, als je het gewoon heel dicht bij jezelf houdt, dan wordt die verandering die je eigenlijk in de wereld wil zien, die wordt heel concreet en tastbaar. En dat merkte ik bij mezelf ook toen ik echt beter voor mijn gezondheid ging zorgen. Toen ging ik heel erg letten op van, ja, wat stop ik nou eigenlijk voor eten in mijn mond? En waar komt het vandaan? En hoe is het gemaakt? En wie heeft het gemaakt? En hoe komt het dan bij mij? Weet je, het begint met een soort van vragen, maar vervolgens ga je daar heel concreet mee om. Je gaat naar het bos. Je gaat daar iets verzamelen. En dat is echt voor mij de puurste vorm van eten. Zo vol met een soort van, ja, levensenergie. En al is dit heel simpel, zoals brandnetels waar je soep van maakt. Ja, dit is gewoon een soort van, je voelt gewoon bijna die voedingsstoffen gewoon door je lijf heen trekken. En ook die eerste keer dat je echt zo van die volle aarde in je handen hebt, die echt zo ruikt naar het bos en zo, dat voelt gewoon zo goed. Dus je hebt echt het gevoel van, ja, door deze dingen te doen, doe ik echt mijn lijf een plezier. En ik voel me echt beter. En je voelt ook je geest lichter worden. Ja, dat als je de hele dag achter een computer zit en je gaat ernaar in het bos en je snuift die lucht op, dan voel je ook een soort van je geest, soort van, het komt een beetje lichter of zo in je te staan. En gewoon, ja, het voelt goed. Weet je, en ik denk dat vaak gaan we daar een beetje aan voorbij. Misschien zijn we ook zo gewend eigenlijk om onszelf te pushen, over grenzen te gaan. Zijn we zo gewend om al maar hard te werken. Dat ook willen we iets goeds doen, dan zien we dat soms ook als hard werk. Dus ja, ik probeer ervoor te waken dat ik mezelf daar niet in verlies. Ik ben heel erg bevlogen door de dingen die ik doe. En soms ga ik daar ook te ver in en werk ik te hard. En vergeet ik soms ook de dingen die belangrijk zijn. En probeer ik mezelf echt terug te roepen van, nee, wacht even. Ik ga even een paar uurtjes iets anders doen. Ik neem even vrij. Ik ga gezellig iets met mijn kinderen doen. Ja. Ik ga een lange boswandeling maken. Want je moet voor jezelf zorgen om gewoon dicht bij jezelf te blijven. Want als je jezelf kwijtraakt, dan kan je ook niet iets voor iemand anders betekenen. Of voor de wereld. Dat is een beetje het idee.
Ja, ja. Als je de wereld wil veranderen, verander jezelf. Dat is eigenlijk hoe ik het samenvat.
Ja,
daar begint het mee. Zeg maar.
Ja, nou ja, vroeger wilde ik de wereld veranderen. En op een gegeven moment heb ik dat veranderd. Ik wil mijn wereld veranderen. Mijn wereld veranderen. En het grappige is dat je daarmee uiteindelijk ook de wereld verandert. Ja. Want toen ik besloot van, ik ga niet meer bij de supermarkt mijn eten kopen. Ik ga naar de boerenmarkt. Ja. En dan ga ik met mensen in gesprek. En dan ga je ook de goede dingen steunen. Want ja, voor mij is het goed, want ik krijg super goede kwaliteit voedsel binnen. Voor die man op de markt is het goed, want hij heeft weer klanten erbij. Voor die boer is het goed, want hij kan zijn producten weer voor een eerlijke prijs dichtbij kwijt. En die boer die gaat weer goed met zijn grond om. Dus uiteindelijk is het kringeltje wel rond. Uiteindelijk komt het toch wel weer terecht.
Ja, precies. Ja. Dus dan het is ook een beetje je intuïtie meer leren.
Ja, nou ja, ik denk heel graag in zeg maar het creëren van opwaartse spiralen. Weet je, zoveel van die spiralen die zijn negatief. Hè? En daar hebben we als individu ook last van. Hè? Kijk, we leven in een samenleving waar alles snel en makkelijk moet zijn. Dan eten we soms de verkeerde dingen. Dan voelen we ons slecht. Dan zijn we minder weerbaar. Dan worden we ziek. Dan voelen we ons ellendig. En hebben we geen energie meer om de dingen te doen. Hoe ga je die spiraal doorbreken? Nou, je begint met de dingen te doen waar je zelf energie van krijgt. Waar je lekker bij voelt. En ja, doordat je daardoor energie krijgt, dan wil je daar ook verder in gaan. En toen ik 5 jaar geleden begon met permacultuur, ben ik begonnen met het aanleggen van een hekwerk. Heel concreet. Maar ja, ik kreeg er energie van. Ja. En elke keer ga je een stapje verder en wil je er meer van weten. En inmiddels ben ik ook permacultuur docent, omdat ik het ook heel erg leuk vind om aan andere mensen te leren.
Dus kunnen we bij jou aanmelden als we willen?
Ja, ik ga volgend jaar inderdaad ga ik ook cursussen geven.
Dat goed. Ja, want dat was eigenlijk mijn vraag ook van, ja, stel, ik weet nu nog niks, maar ik wil graag beginnen, want het lijkt me leuk.
Ja.
En aantrekkelijk om op zo'n manier met in mijn tuin bezig te zijn. Waar begin ik dan? Jij zei net ook tijdens je workshop van, ja, ik begon gewoon, maar je begint wel, je hebt wel alvast een plek, je hebt een tuin of iets dergelijks,
Ja.
waar je aan de slag kunt gaan.
Ja.
Vind je dan dat je eigenlijk dat je eerst een cursus moet volgen en al die principes moet leren en heel erg gewoon weer met je hoofd bezig bent? Of zeg je van, nou, ga gewoon die tuin in en
Ja, dat
begin
laatste.
gewoon.
Dat
Maar
laatste.
dat laatste, alleen wat doe je
Ja,
dan?
ja.
Ja, dan heb je een
Ja.
schepje en heb je.
Nou ja,
Wat ga je doen?
wat je doet is je maakt het gedeelte van jezelf wakker wat misschien in slaap was. En natuurlijk kan zo'n cursus heel erg helpen. Hè? Zeker als je een beetje drempelvrees hebt, dan kan zo'n cursus je soms over die drempel heen helpen. Maar het is ook gewoon echt een soort van terug naar de basis. Kijk, iedereen heeft het wel in zich. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik echt ging tuinieren, toen was ik volgens mij 5 maanden zwanger. En ik denk dat het echt een soort oergevoel was in mij. Dus op een gegeven moment kwam mijn partner thuis en zei: wat ben jij nou aan het doen? En ik had een heel klein stadstuintje. Ik denk iets van 12 vierkante meter. Maar ik had van de helft van die tuin had ik alle tegels eruit gerukt. Dus ik stond echt met die stoeptegels in mijn handen. Maar ja, het is, als je zwanger bent, dan is het misschien ook, ja, je
dan doe je dat
hormonen.
soort dingen.
Dan ben je gewoon heel erg in contact met soort. Het is heel aards. Hè?
Ja.
Überhaupt een kind krijgen is iets heel aards. Je bent gewoon een zoogdier
Wil ruimte
uiteindelijk.
maken, gewoon die aarde weer
Ik had gewoon de
vrijgeven.
behoefte om die grond te zien, inderdaad. Ik keek naar die stenen en ik dacht, ze moeten er gewoon uit. En toen ben ik het inderdaad gaan vergroenen, een klein tuintje. En uiteindelijk kan je ook op een stukje van misschien 4 vierkante meter... kan je toch heel veel planten kwijt. Je kan er aardbeien kwijt. Je kan er wat groenten in bakken kwijt. Je kan er misschien zelfs een klein boompje in kwijt. Of een klimmertje. Ja. En het ziet er gelijk heel anders uit. Dus elke keer als je daar dan in dat tuintje gaat zitten, voel je ook weer blij. Ja. Nou, dan krijg je ook weer energie van. Nou, en het volgende project is misschien weer wat groter. En dan ga je groeien. Dus je begint gewoon ergens. Al is het met één bak. Een meter bij een meter. Daar kan je ook gewoon al heel veel dingen in kwijt.
Dat is ook een beetje het principe van successie.
Ja.
Dat kun je dan ook gewoon uitvoeren in je eigen tuin. Begin met één dingetje. En
precies,
toch?
Ja.
Dus,
ja, daar hebben we het net over gehad.
Principes.
Ja, over successie in de natuur. Dat het eigenlijk begint met pioniersplanten en gras. En het wordt steeds groter, struiken, bomen.
Ja.
Nou, datzelfde is inderdaad, dat kun je ook als tuinier praktiseren. Je begint met inderdaad één bak en elke keer ga je een stapje verder.
Ja.
Nou, op een gegeven moment ben je misschien wel een voetenbos aan het aanleggen, zoals hier. Ah.
Ik heb letterlijk één tomaat geoogst. Dit seizoen net begonnen.
Was die lekker?
Die ene tomaat was echt heel lekker. Ik heb er super van genoten. Maar ja,
nou, mooi.
Maar er zit zoveel liefde en zoveel aandacht in voordat die daar is. Ja, dan wil je er ook even van. Dus ik merk wel dat als je het zelf doet, dat je ook veel meer bewust bent van, ja, dat je niet zo achterloos zo'n tomaat wegwerkt, bij spreken. Maar dat je er echt gewoon van geniet. Meer van geniet.
Ja.
Dus dat vond ik wel mooi. Nou, volgens mij zitten we er alweer bijna doorheen qua tijd. Wat ik nog wel wilde weten is, wij zitten hier natuurlijk in de Pollinator podcast. Wat zie jij als, wat is het belang voor pollinators, hè, voor bestuivende soorten? Want we weten allemaal dat het daar niet goed mee gaat. Hoe past permacultuur in dat plaatje om die pollinators er weer bovenop te helpen?
Ja. Nou, ik denk, permacultuur gaat sowieso altijd heel erg uit van het principe klein beginnen. En ik denk inderdaad dat je voor pollinators eigenlijk al met hele kleine dingen heel veel kan bereiken. Een stadstuintje, een paar stoeptegels eruit wippen en daar inderdaad bloemen in zetten. Of een boomspiegel in de straat. Of inderdaad toen ik hierheen fietste, dat hele lange stuk, die hele berm. Die zou ik het liefst gewoon helemaal vol willen zien met wilde bloemen. Dus ik denk dat ik daar volgende lente gewoon lekker met zakjes Gria Gardening. En dat ik daar de klaprozen en dergelijke en de stokrozen in ga planten.
Ja.
Dus gewoon al doe je het inderdaad gewoon voor de deur of in het wild. Maar gewoon beginnen met zaden verspreiden. En het mooie vind ik van zaden is, je kunt ze eigenlijk nu in dit seizoen heel goed verzamelen. Alle uitgebloeide stokrozen die zie je her en der wel staan op de boomspiegels. Neem je gewoon wat zaadjes mee. Je verspreidt ze ergens. Tadaa! Nou ja, meer heb je eigenlijk niet nodig. Kost geen geld. En daarnaast zie ik mezelf ook nog als een soort van kruisbestuiver. Dus ook zeg maar in het mensen handvaten geven of met elkaar verbinden. Of te laten zien van, joh, daar is een project en daar kan je leuke dingen doen. En ook op die manier ook elkaar kruisbestuiven. Dus
dat is ook onderdeel van
is ook onderdeel, inderdaad. Ja, want ik denk
dat is ook wat we vandaag ook wel doen, denk ik. Hè? Mensen bij elkaar brengen.
Ja.
tijdens een tree fest.
Precies.
En daar vindt ook echt kruisbestuiving
plaats. Is ook echt pollination, toch?
Echt pollination.
Echt ja, pure pollination.
Ja. Sterker nog, er kwam net al iemand naar me toe die zei van, ja, we zijn iets aan het organiseren en we zochten nog een permacultuurdocent. Ja, die heb ik gevonden.
Ja.
Dan word jij dus. Ja,
precies.
Zo gaat dat.
Ja, ja. En ik heb vandaag ook een paar bloemzaadjes ook uitgedeeld. Dus ik had wat judospenning meegenomen. Nou, dat is gewoon een heel makkelijke plant. Die het ook goed doet bij de bijen en vlinders. Ja, zo simpel eigenlijk. Dus we hoeven het niet allemaal zo ingewikkeld te maken. Natuurlijk moeten er ook heel veel dingen gebeuren op een ingewikkeld niveau. Mm. En natuurlijk moeten bepaalde dingen moeten we gewoon mee ophouden met al die vieze landbouwgiffen en dat soort zaken.
Systeemverandering.
Maar als je dicht bij jezelf houdt, dan blijft het behapbaar. Kan je toch gewoon iets doen.
Beginnen met jezelf, bij jezelf, met anderen om je heen.
Ja.
En dan uiteindelijk ontstaat er een hele mooie
beweging
van onderaf die niet tegen te houden is.
Juist.
En die uiteindelijk die structuren daarboven ook doorbreekt.
Toch? En de wereld wordt er alleen maar mooier van met wat meer bloemen. Toch?
Ja, dat sowieso. Wie is nou tegen bloemen?
Ja.
Nou, op die noot. Heel erg bedankt voor je komst.
Ja, graag gedaan.
En ga lekker verder met kruisbestuiven vandaag.
Jij ook, Tom.
En ik hoop dat je ook nog wat nieuwe dingen opsteekt. En laten we genieten ook van de muziek.
Yes.
Let's go.
Zoom, 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 zoom. Zoom, 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 zoom.